Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. In deze toch zware periode van de coronacrisis. En ik heb hier terug een drietal interviews klaarliggen, waarbij we even gaan polsen in drie verschillende milieus. We gaan voor eerst luisteren naar een ander gezin, het gezin van Bea en Benjamin, met hun 5 kinderen, die wonen in Bierbeek bij Leuven. Hoe brengen zij hun dagen door? Voor een volgend interview gaan we naar de bedrijfswereld en luisteren we naar mevrouw Lies van Biervliet van het bedrijf Ion. En tenslotte gaan we horen hoe het gesteld is met de gevangenen. En ik heb gebeld met almoezenier pater jezuïet Leo de Weert. Maar we gaan eerst naar het gezin in Bierbeek. Beste familie Benjamin en Bea, ik zal het zo noemen. Heel hartelijk dank om even tijd te maken voor onze luisteraars. Ik stel voor dat jullie zich eventjes voorstellen.
Ik ben Benjamin. Ik werk eigenlijk als arts, eigenlijk zowel in het onderzoek als bij kind en gezin. Ik zit dus eigenlijk nu ook voor het grootste deel thuis. Mijn vrouw Bea, die is eigenlijk voltijds werkend thuis. Dat ook een heel gemanage is.
Home manager wordt dat genoemd. Hè?
Inderdaad, voilà. Dus de CEO van onze eigen vennootschap, zullen we maar zeggen. Ze volgt daarnaast ook wel een cursus, maar natuurlijk met de huidige situatie is ook alles tot op het thuisfront teruggeplooid. En dan zijn er de kinderen. De oudste is Mila, dat is stiefdochter. Zij is 15 en gaat ook naar het derde middelbaar in Leuven. Dan hebben we Samuel en Noach, die zijn allebei 8 nu, zeker.
Ja,
het is de tijd thuis begint mijn cognitieve vermogens wat aan te tasten.
Als ze dezelfde leeftijd hebben, is het een tweeling, veronderstel ik.
Ja, ze zijn onze twee eigen tweelingjongens, want ze zijn zeer verschillend, zowel uiterlijk als innerlijk. Ze hebben totaal verschillende karakters, dus dat is wel heel fijn. Ja. Dus zij zitten eigenlijk in het tweede leerjaar. Zij zitten nu ook hier thuis als mede Myrthe en Tille, de dochters van 5 en respectievelijk 3. En dus ook de tweede kleuterklas en de eerste kleuterklas. En dan hebben we vervolgens nog 2 katten, 2 goudvissen en 7 kippen. Maar die kippen zitten gelukkig niet in huis. Dus,
die mogen buiten, ja.
Ja, voilà, inderdaad.
We zitten nu al in de derde week van deze crisis. Kinderen zijn al meer dan 14 dagen nu thuis, de papa en de mama ook. En daar ik u nu toch aan de lijn heb, misschien kunnen we beginnen met de papa. Toch iets meer over uw werk?
Ja, ik heb twee jobs, zullen we maar zeggen dan. Mijn eerste werk is dus dat ik als arts, eigenlijk als medisch directeur eigenlijk de patiëntenstudies nu mee coördineren en het ontwikkelen eigenlijk van nieuwe medicatie. Dus dat is voor een biotechnologiebedrijf, waarbij dat we eigenlijk vertrekt van antistoffen van lama's en die dan eigenlijk gaat, ja, laten we zeggen, gaan humaniseren, dus menselijk, ja. Menselijk mogelijk maken. En die gaan we eigenlijk proberen inzetten in dus auto-immuunziekten, dus ziekte waarbij het immuunsysteem op hol slaat van de patiënt, of bij bepaalde kankers.
Kankers.
En ja, dus dat volgt een heel verhaal van in het labo tot aan de bedzijde van de patiënt. En daar ben ik nu ook dus het coördinerend werk in aan het doen, ook een oogje in het zeil op medisch vlak aan het houden. Dat is natuurlijk ook een beetje in een aparte situatie. Hè. Dus wij hebben zowel ziekenhuizen in Milaan, Bergamo, dus in het midden van coronapiek eigenlijk, die dat meedoen aan die studies. Dus ja, daar moeten we nu afwegen van, kijk, ja, kunnen onze patiënten daar meedoen? Moeten we ze privé laten vervoeren naar het ziekenhuis? Hè? Hoe kunnen we eigenlijk de patiënt beste bijstaan? Dus het is wereldwijd.
Het is niet dat dat biobedrijf plannen heeft bijvoorbeeld om zich ook bezig te houden met medicatie tegen deze coronavirus?
Of dat... Niet specifiek. Nee. Dus okay. Omdat dat eigenlijk de, laten we zeggen, dat zou heel de organisatie ja, overhoop gooien. Ja. Maar zij werken wel samen met bijvoorbeeld ja, Janssen Pharmaceutica voor bepaalde medicatie. En ja, zij zijn dan wel bezig. En er zijn x aantal bedrijven bezig met daar naar onderzoek te doen. Dus op vlak van middelen is er wel een indirecte steun ook. Ja, al het gerief dat bij ons in het labo nu niet gebruikt wordt, zijn zij ook gaan bezorgen aan de ziekenhuizen in het Gentse om hun te ondersteunen in hun werk. Zowel labogewijs als naar handschoenen, naar maskers. Dus dat is vooral eigenlijk indirecte steun dat nu geleverd. Dus dat is mijn ene beroep. En het andere is eigenlijk dat ik als consultatiearts ook zittingen verzorg bij kind en gezin. Dus eigenlijk van de allerjongsten, dus van de baby's van 4 weken oud, tot eigenlijk de peuter, bijna kleuters van 30 maanden.
Maar jij kan thuis werken, dus wat houdt dat dan juist in zo?
Goh, ja, dus voor kind en gezin is het nu voorlopig een tijdje opgeschort, maar eigenlijk om zich te reorganiseren, omdat de werking nu wordt aangepast, omdat er natuurlijk aangepaste hygiënemaatregelen moeten genomen worden. Dus begin april gaan die zittingen terug hervat worden, maar met de nodige ja, sociale afstandsmaatregels, hygiënisch en ja, met maskers en handschoenen.
Oh, ja.
Nu, het andere beroep, ja, dus daar is het ja, nu echt dag in dag uit videocalls. Hè? Dus ik kan u zeggen dat als je van de ene call in de andere overloopt, zal ik maar zeggen, dan zit je op het einde van de dag, kunt je toch wel tegen de muren eens gaan oplopen.
Maar je kan je wel wat afzonderen dan?
Ja, ik heb mijn bureau. Nu is het soms ook wel grappig, omdat ja, vooral de dochters dan, die zoeken dan toch wel eens een beetje de aandacht op als het zo ergens middag na middag is en ze zien papa nog niet verschijnen, hoewel hij zogezegd ja, thuis is. Hè. Dus dan komt de dochter eens op de schoot zitten en lachen met de gezichten die allemaal geprojecteerd zijn, die aan het praten zijn. Dus dat geeft wel eens een ludieke noot en uiteindelijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus,
ik veronderstel dat de home manager daar ergens in jouw buurt zit.
Ja. Ah, dag Jos.
Dag Bea. Hoe gaat het met jou?
Het is een heel vreemde periode, een heel intense en intensieve periode eigenlijk. Enerzijds moet ik zeggen van, ik geniet wel van de tijd die dat wij als gezin hebben. En ik merk ook, relationeel gezien, naar Benjamin toe, dat eigenlijk onze band wel precies wat versterkt. Dat wij eigenlijk ook meer tijd en aandacht voor elkaar hebben. Dus dat is ja, natuurlijk een serieuze opsteker. De kinderen merken dat ook. En ja, dat geeft zowel een beetje een boost en een leuke flow binnen in het gezin. Anderzijds, ja, door inderdaad constant met de 5 kinderen, die dat ja, alle 5 hun eigen karakter hebben, ja. Samen te zitten, ja, dat is eigenlijk niet zo evident.
Nu, ik denk dat de kinderen misschien toch veel activiteiten hadden, zoals muziekschool, misschien sport, ik weet niet allemaal wat. Nu, het is ook een drukte die verdwijnt, denk ik, van rijden naar ginder en naar daar. Dat valt allemaal weg. Anderzijds zijn het misschien ook momenten van een keer dat je zegt, nu kan ik een keer in de zetel zitten, en dat valt dan weg.
Ja, ja, zeker, want ik ben inderdaad een thuisblijfmoeder en ik ben dus wel bezig met mijn huishouden op de momenten dat de kinderen normaal gezien op school zitten. Maar uiteraard nam ik ook wel eens de tijd om even neer te zitten of naar een serie te kijken of wat dan ook. Dat valt inderdaad nu weg. Ja. Het is nu echt van het moment dat de kinderen wakker zijn totdat ze gaan slapen, full on. Elke seconde, letterlijk elke seconde van de dag, is er wel iets of iemand die dat mij nodig heeft of mijn aandacht nodig heeft. De jongens moeten huiswerk maken. Dat proberen wij dan eigenlijk vooral in de voormiddag te doen. En dat lukt eigenlijk ook wel best wel goed. We hebben dan natuurlijk ook nog de 2 kleuters, de 2 jongste meisjes, die dat dan ook hun aandacht komen opeisen en op mijn schoot willen kruipen of een beetje beginnen vervelend te doen om toch die aandacht van mij vast te houden of vast te krijgen.
Nu, de 3 oudste krijgen dan taken van school via internet. Hoe moet ik mij dat voorstellen dan?
De oudste die zat normaal gezien nu in een examenperiode. Dus die krijgt nu om de 2 dagen eigenlijk een soort examen doorgestuurd via Smart School. Nu, het is zo dat zij 2 dagen de tijd heeft om dat examen eigenlijk te maken. Nadien krijgt zij een verbetersleutel en kan zij zo zelf kijken van, wat lukte goed, wat niet. Die punten, zo gezegd, die tellen nu niet mee voor het rapport, maar het is toch wel goed om zo bezig te blijven eigenlijk met de leerstof die dat ze reeds gezien hebben. En de jongens, die krijgen in het begin van de week eigenlijk bundeltjes per dag toegestuurd, dat ze dan kunnen maken. Dus ze krijgen verschillende bladzijden waar allerlei moetjes op staan. Die moeten echt dagelijks gemaakt worden. En dan zijn er bundeltjes van magjes die dat ze dan eigenlijk mogen maken wanneer ze er zin en tijd voor hebben.
Dus het lukt om een zekere schoolsfeer te creëren, min of meer?
Ja, min of meer denk ik wel dat ons dat toch wel lukt, ja.
Nu, jullie mogen gelukkig nog eventjes buiten. En daar profiteren jullie, veronderstel ik, toch voorzichtig van?
Zeker. Wij zijn sinds augustus verhuisd naar Bierbeek. Waar dat wij ook een grotere tuin hebben en ook veel landelijker wonen dan voorheen. Dus we zijn heel dankbaar voor het mooie weer. Heel dankbaar voor onze tuin. De kinderen hebben net ook een trampoline gekregen, zoals ongetwijfeld heel veel andere kinderen de laatste weken en de komende weken. En we kunnen hier zeer mooie wandelingen maken. En net zoals in veel dorpen en gemeenten, op berenjacht gaan. Dat is echt een heel leuk initiatief van mensen die dat beertjes, knuffelberen, voor hun raam zetten. En dat de kinderen dan tijdens hun wandeling echt kunnen gaan beren spotten en tellen. Meerte, zeg jij eens dag?
Dag Meerte.
Dag.
En wat doe jij een ganse dag zo?
Mijn nagels aan het lakken.
Ja, nu is haar nagels aan het lakken. Ah. Maar wat doe jij anders tijdens de dag? Nu dat we thuis zijn.
Op de trampoline.
Op de trampoline, ja. En ben je blij van thuis te zijn of ga je liever naar school?
Liever naar school.
Ah, toch. En wat mis je allemaal zo? Je vriendjes, vriendinnetjes?
Ja. Ik wil vriendinnen.
En is daar nog iemand bij jullie daar?
Samuel.
Ah, Samuel. Jij bent 8 jaar oud. Ja, wacht. Ja, maar wacht nu even met Samuel, hè.
Liever naar de dansles. Ja, liever naar...
Het is hier even chaos, Jos.
Tilla, zeg het nog eens, zeg maar.
Ik ben Tilla. En ik ga graag naar de dansles. En ook naar school en ook naar de dierentuin.
En nu gaat dat allemaal niet meer?
Nee, omdat het is door het corona.
Virus. En weet jij dat de dieren in de dierentuin zeer droevig zijn van geen mensen meer te zien?
Nee.
Weet je dan niet? Ja, dat heeft in de krant gestaan.
Ja.
De dieren die voelen dat jullie niet meer op bezoek komen.
Nee.
En ga je liever naar school of ben je liever thuis?
Ik ben liever thuis. Ik wil ook eens leren om liedjes te kennen en ook om zo te dansen.
Ah.
Op de dansles.
Ah, zo. Maar ja, nu moet je een beetje wachten, hè?
Ja, nu moet ik.
Tot die virus weg is.
Spelen is ook weer weg ondertussen. Samuel staat hier.
En dan Samuel.
Dag.
En jij bent 8 jaar oud?
Ja.
Dus jij zit in het derde leerjaar of tweede leerjaar?
In het tweede.
Tweede leerjaar. En heb je veel taakjes te doen?
Ja, een beetje.
En doe je dat graag?
Nee.
Oei. En waarom niet? Moeilijke vragen. Hij is diep aan het nadenken.
Ja.
Is het zo moeilijk? Zijn de taakjes zo moeilijk?
Nee.
Ah, dus je speelt liever.
Ja.
En wat doe jij buiten school?
Ik speel rugby.
Ah, rugby. Oei, oei. Mai, en nu moet je dat allemaal missen. Of je kan thuis een beetje oefenen misschien.
Ja.
En met wie oefent je dat dan? Met je broer of zo?
Met mijn broer en papa.
En met papa? En jij wint natuurlijk.
Nee.
Nee, toch niet.
Hij tackelt ook graag zijn zussen en zijn mama in de woonkamer, in de keuken. Allee, een beetje overal eigenlijk. En op de trampoline, ja.
En wie is daar nog allemaal? Dag Noach.
Dag.
En doe jij graag al die taakjes?
Ja.
Jij doet dat wel graag. En wat doe jij normaal buiten school?
Ik ga aan knutselen dan. Bij Jonna.
Ja, Jonna is eigenlijk een atelier in Wilselen, waar elke woensdag namiddag knutselactiviteiten worden gehouden. Van oma krijgen ze catechesen, hè, met momenten, en van opa muziekles, ja. Piano.
Ah, ja.
Maar ja, dat zit er nu ook niet in. Hè.
En dan was er nog de dochter Mila, 15 jaar. Dag Mila. Hoe is het met u?
Goed.
Jij zit in derde middelbaar, je had normaal examens.
Ja.
Nu ben je thuis en niet op school?
Ja, maar ik mis mijn vrienden wel.
Ja, dat wel, hè. Zeker, hè. En heb je veel taken te doen die doorgegeven worden via internet?
Ja, toch wel, hè.
Toch. Maar jij kan op je kamer rustig je taken doen dan. Oké. Okay. Jullie komen ervooruit een gelovig gezin te zijn, die ook praktikeert.
Ja.
Nu, de publieke eucharistievieringen zijn niet meer mogelijk. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe beleven jullie dan het geloof en vooral eigenlijk de heiliging van de zondag?
Ja, het is wel heel anders, natuurlijk. Nu, goed, het is anders, maar ik denk hier, in dit geval, dat de techniek zeker, de redding brengt. Allee, ja, Jezus brengt de redding, maar laten we zeggen dat de techniek een goede opstap biedt. Hè. Ik denk dat dit veel ontwrichtender had geweest, pakweg 20 jaar geleden of zo. Hoe we het nu doen, bijvoorbeeld dus ja, de zondag, hè, dus de heiliging van de zondag is, we hebben een aantal priesters ook in onze contactlijsten op Facebook. Zij streamen dan hun mis eigenlijk. En ja, die Facebook Live, die cast ik dan eigenlijk via de iPhone of de iPad naar onze televisie. En we zetten de stoelen in amfitheatervorm. Hè. En ja, we gedragen en kleden ons ook alsof dat we in de kerk zouden zijn. Hè. Dus, het is hier letterlijk de huiskerk. Hè. We zeggen dat ook tegen onze kinderen. Kijk, jullie zitten nu in de kerk. Dus het is niet van, oh, we gaan nu eventjes wat fruitsap gaan drinken of we gaan iets anders doen. We gedragen ons alsof dat we in de kerk zouden zijn. Hè.
En lukt dat een beetje met de kinderen?
Dat is... In het begin was dat een beetje wennen. Maar ik moet wel zeggen dat het beter en beter gaat. Ja. Het brengt een soort speciale sfeer toch wel in de huiskamer. Het geeft een uniek beeld in die zin dat je, hoewel dat je veraf bent, zitten we eigenlijk toch, we hebben het beeld alsof dat we dan op de eerste rij zitten. En dat de interactie de rechtstreeks is echt tussen gelovigen en dan de priester en de eucharistie. Dus de live feeds die we volgen zijn dus dan van pastor Matthias Nooy uit West-Vlaanderen, van priester Wim Simons uit Herk de Stad. Ja, dus het voordeel van Facebook, zullen we maar zeggen, is dat je op de ene minuut tot in Isegem kan streamen en op de andere moment zit je in Limburg. Wat ik dan ook heb gedaan is met de kinderen, is bijvoorbeeld dan het roze hoedje s'avonds gestreamd dan. Dus dat echt, er wordt meegebeden en je merkt dan reacties of de duimpjes die omhoog gaan, dat je echt als christenen toch verbonden bent.
Is het gelukt om bijvoorbeeld die speciale zegen van de paus te kunnen volgen?
Live niet, maar
nadien dan.
Gelukkig is er dan de cast die je dan integraal kan afspelen. Als je dat dan ziet, de paus die voor een leeg Sint-Pietersplein met de monstrans ook de zegen geeft en dat een enorm krachtige getuigenis is. Het is enorm frappant eigenlijk en het doet ons werkelijk tijdens deze vaste tijd ook naar binnen kijken. En ik denk dat deze pandemie, zal ik maar zeggen, daar ook toch wel een hele gelegenheid biedt voor ons. Kijk, ze zeggen blijf in uw kot, dus kom niet naar buiten. Wel, ik denk dat dat ook een uitnodiging is om eens naar binnen te keren. We kunnen niet oneindig meer naar buiten uitvluchten zoeken. We worden echt geconfronteerd. En ik denk dat dit een zeer rijke vasten kan zijn op de eigen manier.
Ja. Beste Bea en Benjamin, mag ik jullie zeer hartelijk danken voor deze getuigenis van een gezin, hè,
ja,
die al 14 dagen, al meer dan 14 dagen eigenlijk binnen zitten. Min of meer toch. Ik wens jullie veel moed toe en laat ons allemaal hopen dat er in de families geen zieken vallen. Heer hartelijke dank ook. Hè.
Ja. Met plezier.
Graag gedaan, Jos.
Een fijne dag gewenst.
Beste vrienden, dat was de getuigenis uit het gezin van Bea en Benjamin. En we gaan nu luisteren naar mevrouw Lies van Biervliet van het bedrijf Ion, een projectontwikkelaar in vastgoed. Hoe beleeft men die crisis in de bedrijfswereld?
Mevrouw Lies van Biervliet, ik dank je heel hartelijk om even tijd te maken voor onze luisteraars. De luisteraars hebben al kunnen luisteren naar getuigenissen van ouders met hun kinderen thuis. Met een gevangenisalmoezenier, iemand ook alleen thuis, die niet meer, geen bezoeken meer mag ontvangen. Ook een verpleger op de spoeddienst in een ziekenhuis, ook iemand uit Congo, hebben ze kunnen beluisteren. Maar eigenlijk vond ik het ook interessant om eens een stem te horen van iemand uit het bedrijfsleven. En misschien stel ik voor dat je zich eerst eventjes voorstelt.
Ja, ik ben Lies van Biervliet. Ik werk bij Ion uit Waregem. Dat is een projectontwikkelaar. Wij werken ongeveer met een 90-tal mensen. Dat zijn allemaal bedienden, dus geen arbeiders.
Nu, jouw taak in de firma, wat is dat juist?
Ik ben HR manager, dus dat wil zeggen dat dus mijn hoofdtaak bestaat er eigenlijk uit om mensen aan te werven. Te onthalen hier op kantoor, ze ook eerst en vooral vinden, vacatures uitschrijven. En dan zorgen dat die groep die groeit, dat onze organisatie mee kan en dan die mensen ook mee kunnen. En dan die teams die mensen ontvangen.
Ja, nu jullie zijn eigenlijk een jong bedrijf met een enorme expansie op enkele jaren tijd. Ik heb ook de indruk veel jonge bedienden, dus ik ook veronderstel ook veel jonge gezinnen. Ja, hoe verloopt zo'n beetje de crisis bij jullie?
Wij hebben de donderdag, dat de maatregelen 's avonds zijn afgekondigd, hadden wij donderdagochtend al een voorgevoel dat er van alles zou veranderen en dat het eigenlijk wel ook persoonlijk menens was. Ik had de woensdagavond nog naar Ter Zaak geluisterd en ik dacht, oei, dit gaat toch wel een versnelling hoger gaan en we gaan hier ook in ons bedrijf maatregelen moeten nemen. Dus ik ben dan zelf naar de Colruyt gegaan. Ik heb daar allerlei pullen detol gekocht en huishoudpapier om iedereen zijn bureau te laten ontsmetten en zo.
Ja.
Ook een e-mail uitgestuurd met bepaalde basisrichtlijnen, geen handen meer geven, een meter afstand houden. Maar eigenlijk was dat allemaal niet meer nodig in die zin dat tegen 's avonds afgekondigd werd dat er zoveel als mogelijk moest thuisgewerkt worden. En bij ons zijn de meeste mensen dan de vrijdag hebben zij ingepakt en gezorgd dat zij van thuis uit konden werken.
Ja.
En de maandag was hier nog 5 man aanwezig. Dus bij ons, we hebben het geluk dat er thuis kan gewerkt worden. En dat de meesten dat dus ook wel doen. Maar uiteraard wel met de kinderen. Inderdaad, we zijn een jonge populatie. Onze gemiddelde leeftijd is 34 jaar. Dus sommigen hebben geen kinderen. Dat is net iets gemakkelijker. En anderen doen het met de kinderen thuis. En proberen de kinderen bezig te houden. Ja, goed. Wij komen uiteraard wel een aantal zaken tegen. Dat is eerst en vooral de kinderen die thuis zijn. En ten tweede ook het feit dat het werk bij ons in de bouw wel aan het stilvallen is. Dus bij mij is mijn werk sinds vrijdag, de vrijdag van de maatregelen, volledig omgeslaan. Want op vandaag moeten wij niet direct nog extra mensen bijzoeken. Het is vooral geweest onderzoeken wat er allemaal mogelijk is en wel wat al die maatregelen voor de bedrijven betekenen en waar dat wij ons kunnen op beroepen.
Nu, jullie hebben enorm veel bouwprojecten.
Ja.
Nu, ik had in de media gehoord dat de Vereniging van Ondernemers ergens was er toch een stem om toch te blijven werken en zelf degenen die gestopt waren om terug het werk te hervatten. Nu, jullie hebben toch beslist om radicaal te stoppen eigenlijk. Heeft dat misschien te maken met de jonge bedienden die jullie bij jullie? Of?
Ha, nee, het is een beetje een overmachtssituatie in die zin dat er zijn inderdaad een aantal zaken. De werven zijn stilgevallen. Nu, die zijn precies toch weer aan het hernemen. Wat wij uiteraard alleen maar kunnen toejuichen. Want als bij ons de werven stil liggen, dan kunnen wij ook niet factureren. Dan moeten de klanten wachten. Dus de werven vallen stil. Dat is het ene, enerzijds. Anderzijds valt ook de verkoop stil. Projecten die in verkoop zitten, mensen gaan vandaag Uitzonderlijk wel nog, maar gaan een afspraak, de fysieke afspraken worden geannuleerd, dus dat moet allemaal via video gaan.
Ja.
Maar iemand die iets koopt, dat gaat over serieuze budgetten, dat doe je niet zomaar via video en in 1, 2, 3. Ja. Dus daar merken wij ook dat de verkoop stilvalt. En sinds de tweede golf van maatregelen werken ook de notarissen, die doen geen actes meer. Dus dat wil zeggen dat wij eigenlijk nauwelijks nog inkomsten hebben. Hè. Bij ons wij krijgen inkomsten binnen door te factureren, door actes, door werven die een bepaald stadium bereikt hebben. Mm. En dat gebeurt vandaag bij ons niet. Waardoor de ketting van het proces bij ons, mensen hebben wel nog werk voor even, maar ook dat werk gaat natuurlijk zakken.
Natuurlijk, de gezondheid van de mensen primeert vandaag de dag en de zorg daarvoor. Maar het belet toch niet om even een keer te kijken naar de toekomst. Uiteraard, werkgelegenheid gaat ook volop samen met de gezondheid. Hoe zien jullie toekomst op economisch gebied? Hoe zien jullie dat evolueren? Of is dat nog allemaal heel vaag?
Dus vrij vaag nu op korte termijn. Dat spreek over de komende weken. Proberen wij naar het systeem te gaan waar iedereen aan boord kan blijven en iedereen nog wat werk heeft. In die zin dat we het werk groeperen, dat mensen ook de tijd hebben om voor de kinderen te zorgen. Dus wij zorgen dat het leefbaar blijft, maar dat mensen ook financieel niet op niets moeten terugvallen. Dus dat er eigenlijk een soort solidariteit is waarbij dat iedereen een stukje inlevert. Op die manier, op korte termijn, proberen wij de uitgaven die wij als bedrijf ook hebben, wat naar beneden te krijgen. En daar moeten we wel zeggen dat de regering enorm mooie maatregelen heeft afgekondigd. Die uitstellen, dat is voor ons allemaal zeer belangrijk, want op die manier wordt dat geld dat nu niet binnenkomt, moeten we het ook niet gaan uitgeven.
Nu, je spreekt daarvan personeelsleden die inleveren. Dat is een soort solidariteit dan?
Ja.
Wat is dat concreet dan?
Dus wij hebben de maatregel van de tijdelijke werkloosheid ingeroepen.
Ah, zo.
Maar wij doen het voor niemand volledig. Dus iedereen, we hebben per persoon bekeken wat er nog mogelijk is. Om u maar een voorbeeld te geven, een onthaalbediende waar dat het onthaal van gesloten is, die kun je niet fulltime niet meer aan het werk houden. Of de salesadministratie, de verkoopopvolging van compromis naar akte. Ja, als de verkoop stilvalt, dan valt ook die job stil. Maar ook niet 100%. Dus omdat we ook niet weten hoe lang dat het gaat duren, hebben wij met iedereen een bepaald gesprek gehad. Waarbij hadden gezegd, kijk, voor jou zouden we voorstellen om nog 2 dagen per week te werken en 3 dagen per week op de werkloosheid terug te vallen. Op die manier doe je wat beroep op de mensen, maar ook op de maatregelen en probeer je het leefbaar te houden, zowel voor het bedrijf als voor de mensen.
Ja, dat is mooi eigenlijk. Ja, je zou kunnen onmiddellijk op de werkloosheid zetten zonder verder rekening te houden met wat je nog kan doen.
Er zijn er ook die afscheid nemen van mensen. Wij moeten dat voorlopig niet doen. Okay. Omdat wij ook ervan uitgaan dat we iedereen terug gaan nodig hebben. Een keer dat we het terug opstarten. We zijn een groeibedrijf. We hebben openstaande vacatures. Dus op lange termijn hopen wij dat wij iedereen aan boord kunnen houden. En dan een keer, wij hebben projecten in de pipeline. Wij hebben projecten die in werffase zitten. Als we terug aan het werk kunnen en er wordt terug verder gebouwd, dan hopen wij dat dat op zich al bij al snel gaat herstellen. Maar dat hangt er ook vanaf wat de markt gaat doen natuurlijk.
Verwachten jullie veel schade?
Dat is moeilijk te voorspellen. Het is niet zoals een horecazaak vandaag die sluit en die voor de maanden die er nu zijn geen inkomsten heeft. Dat gaat zich, dat kan zich niet herstellen. Je kunt moeilijk, als het terug oké is, plots 10 keer meer op café gaan of 10 keer meer gaan eten. Plus die mensen hebben ook een voorraad die volgens mij weg moet. Ik hoorde nu een voetbalclub die met superveel chips nog zit, die over tijd gaan binnen 2 maanden. Ja, wat moeten ze daarmee doen? Dat hebben wij niet.
Ja.
Een kleerwinkel die een handse voorraad kleren heeft, die niet gaat wegraken. Dus op dat vlak hopen wij dat we, als we hier doorraken, dat het al bij al, een keer dat we haar opstarten, dat we dat wel op een bepaalde manier, dat zich wel snel terug naar een normaal niveau gaat. Het is wel een vreemde realiteit, maar op die manier, en de overheid heeft daar mooie stappen gezet, en ik denk dat dat ook de bedoeling is van die maatregelen, dat je het kan rekken tot op het einde van de rit.
Mevrouw Van Biervliet, mag ik je heel hartelijk danken voor dit interessante interview.
Want dat is misschien nog een belangrijke aanvulling. Mensen met kinderen zijn ook ergens blij dat ze niet meer fulltime engagement moeten tonen. Ik verklaar me nader, als je fulltime betaald wordt, maar je krijgt het gevoel dat je niet fulltime kan presteren, omdat je ook tijd wil met de kinderen en dat je je schuldig voelt ten opzichte van je kinderen of ten opzichte van je werkgever, dat is ook geen gezonde situatie. Vandaar dat sommige mensen zelf blij waren met het feit dat we zeggen, oké, werkt 4 dagen of werkt 3 dagen en gebruikt andere tijd om met de kinderen bezig te zijn.
Ja, dat is mooi. Nu, we wensen jullie en gans het bedrijf het allerbeste toe en we hopen dat die crisis ook snel voorbij gaat. En ook speciaal voor u dan, dat u gezond mag blijven en al uw collega's.
Ik hoop dat ook voor al uw luisteraars.
Ja, oké, bedankt. Tot de volgende keer.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, met het volgende interview sluit ik dan ook deze aflevering af. En u hoort pater jezuïet Leo de Weert, gevangenisalmoezenier, en die dan ook eindigt met een boodschap naar aanleiding van deze coronacrisis. En ik wens jullie beste vrienden terug veel moed en geduld toe. En we blijven verbonden in het gebed en het vertrouwen in de Heer. Tot later.
Beste pater Leo de Weert, mag ik je zeer hartelijk danken om even tijd te maken voor onze luisteraars. U bent al op de radio geweest in het programma De Kerk Leeft. Nu, ik zou toch vragen dat u zich eventjes kort voorstelt aan onze luisteraars.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben pater Leo de Weert. Ik ben een pater jezuïet. Ik ben al ondertussen 21 jaar in de orde van de jezuïeten en ik heb altijd gewerkt eerder in wat men noemt het sociale apostolaat. Ik heb 17 jaar in de communiteit in Brugge gewoond en was daar gevangenisalmoezenier. En in het huis in Brugge hadden we ook een sociaal project lopen van opvang. Dan ben ik verhuisd. Ik woon nu momenteel in Mechelen en ik werk in de gevangenis in Brussel, in Sint-Gilles, sinds 3 jaar nu. En naast mijn pastoraal werk in de gevangenis ben ik ook hoofdalmoezenier. Dat betekent dus eigenlijk een beetje de tussenpersoon tussen justitie en de verschillende bisschoppen. En ook dus verantwoordelijk voor de begeleiding van de collega's almoezeniers in de verschillende gevangenissen. Ja.
Nu, u hebt mij gezegd, nog voor het interview, dat u wel binnen mag in de gevangenissen. Ja. Uiteindelijk vind ik in de media, is er heel weinig sprake over de situatie van de gevangenen. Dus dan nu de vraag, hoe is de situatie daar? Voor het ogenblik, we zijn nu een goede 3 weken volop in deze crisis.
Wel, ik denk eigenlijk de gevangeniswereld, hoe raar dat misschien ook klinkt, maar leunt altijd heel dicht aan bij de samenleving. Wat er gebeurt in de samenleving, gebeurt ook in de gevangenis. Want een gevangenis is altijd een doorsnede of is een beeld van de samenleving. Hè. Het zijn tenslotte mensen van de samenleving die ook in de gevangenis zitten. Zo. Maar, en in die zin is ook de situatie in de gevangenis heel zwaar. Er is veel spanning, er is veel onwetendheid, veel bezorgdheid. En wel om verschillende redenen. Hè? Dus detineerden zijn bezorgd om hun familie. Ze kunnen momenteel ook hun familie niet meer zien. Zoals we ons ook dagelijks horen over bejaardenhuizen of ziekenhuizen, waar mensen eigenlijk ook opgesloten zitten. Hè? Dus in die zin erkennen de gedetineerden wel hun eigen situatie in wat er hen bereikt via televisie of via radio. En dat brengt natuurlijk bij hen ook een grote bezorgdheid, een grote onwetendheid. Met daarnaast uiteraard ook de onzekerheid van hun eigen situatie binnen in de gevangenis. Dus in die zin, er is veel zorg, er is veel, veel gelatenheid. Ik heb het dan over de gedetineerden, maar ik wil ook uitdrukkelijk het personeel noemen in die periode. Voor hen is het ook heel moeilijk, heel zwaar om dragen. Wij zijn eigenlijk een beetje mogelijke verspreiders van het risicoverspreiders, zoals men dat noemt. Hè. Merkwaardig genoeg, nu komt voor de gevangenis het gevaar van buiten. Meestal zijn gedetineerden gefixeerd op buiten en is dat een droom. Maar nu is een beetje de bedreiging komt van buiten. Zo. Dus dat creëert een hele dubbelzinnige sfeer. Zo.
Uiteindelijk is het nog een, denk ik, toch nog meer gesloten gemeenschap dan bijvoorbeeld het woonzorgcentrum. Is er dan nog extra beveiliging in de gevangenissen?
Extra beveiliging zou ik niet zeggen. Want het, zoals ik zojuist zei, zo, het creëert ook een beetje een sfeer van gelatenheid. Gedetineerden zijn zelf, bevinden zichzelf zo in delen in die onzekerheid, in die, ja, dikwijls ook in die droefheid, hè, die er ook in de samenleving heerst momenteel, of die gelatenheid. En dus ze zijn eerder bezorgd, zou ik zeggen, zowel om de samenleving als om hun eigen familie. Een mooi teken van die bezorgdheid vond ik, misschien heb je dat wel gelezen in de media of vernomen, dus dat een aantal gedetineerden spontaan, onder andere in de gevangenis van Oudenaarde, er zijn heel wat ateliers, werkateliers in onze gevangenissen, en daar hebben een aantal gedetineerden spontaan voorgesteld om dus mondmaskers te maken. En dat is eigenlijk symbolisch. Ik vind dat heel sterk. Dat toont eigenlijk hun bezorgdheid, hun solidariteit met de mensen uit de samenleving. Zo. En al vlug hebben een aantal andere gevangenissen ook het voorstel ingediend. En is men er ook van directoraat eigenlijk op ingegaan. En er zijn nu, denk ik, wel een stuk of 5, 6 gevangenissen waar men mondmaskers aan maakt.
Nu, mogen zij hun cel uit of is er nog enig gemeenschapsleven in de gevangenis?
Dat is natuurlijk ook sterk beperkt nu. Hè, er is geen bezoek meer, dat is wel het meest ingrijpende voor hen, want dat is vaak de enige mogelijkheid voor velen om contact te hebben met hun familie. Momenteel geen bezoek. Er zijn wel nog wat men dan noemt de klassieke wandelingen. Ja. Mensen kunnen nog even buiten gaan, normaal. Maar ook dat, bijvoorbeeld, ik werk nu in de gevangenis in Brussel en Sint-Gilles. Ja. Meestal zijn dat grote afdelingen waar grote groepen samen mogen buiten gaan naar de wandeling. En om hygiënische reden en een voorzorgsmaatregel om de gedetineerden een stukje tegen zichzelf te beschermen, heeft men nu voorgesteld om kleinere wandelgroepen te creëren. En dat is ook zo nu het geval. Dus men gaat in kleinere groepen wandelen. Uiteraard heeft dat veel invloed op het dagelijkse leven. Maar en probeert men zoveel mogelijk toch nog het sociale aspect ergens te respecteren. Maar het is wel zo dat het toch ook daar ingrijpende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Ja.
Jij mag wel persoonlijk contact hebben met de gevangenen nog. Zo,
wij kunnen nog contact hebben met de gevangenen inderdaad, maar klassieke voorzorgsmaatregelen lopen, de afstand houden, dergelijke meer. Wij zijn aanwezig en stellen ons ter beschikking. Een aantal collega's komen om diverse redenen soms niet meer. Of collega's zijn ziek geworden. Er zijn er al een aantal collega's die ook ziek geworden zijn. Of omwille van familiale redenen. Dat we zeggen, als mensen bijvoorbeeld samenwonen met... er zijn collega's die hun oudere ouders nog... een bejaarde ouders hebben thuis... wonen, dan hebben wij ook de raad gegeven, doe dat niet. Neem een stuk omstandigheidsverlof. Er zijn altijd wel oplossingen dan. Maar dat is beter om niet te komen, denk ik.
Ja. Nu, ik veronderstel dat er ook gevangenen zijn die gelovig zijn. Zijn er bepaalde getuigenissen?
Of... Ik bedoel, uiteraard... Er zijn heel veel gedetineerden, en zeker nu ook weer in die tijden zo van onzekerheid, van die dubbele onzekerheid, die een stuk bijstand vragen. En wij geven nog altijd, regelmatig delen wij bijbels uit, zijn er vragen voor bijbels. Nu door die omstandigheden is er minder gelegenheid voor een rustig gesprek. Maar wij zijn ook volop bezig met, wij proberen dus... de teksten van de lezingen wekelijks door te geven. We zijn nu ook samen bezig naar de Goede Week toe. Hoe kunnen we toch een aanbod hebben voor de mensen die dat verlangen? Mm-hmm. Waarschijnlijk zal dat nu, gaan wij alles in verschillende talen moeten gewoon in een brochure of in een kleiner boekje misschien afdrukken. En dan... ik vermoed bezorgen aan de gedetineerden persoonlijk.
Sacramenten toedienen, dat kan niet. Als je dan toch binnen mag.
Dat zal moeilijk zijn, denk ik. Omdat je in een cel kan je ook die afstand niet respecteren. En ook, het is ook zo, als wij nu nog gedetineerden willen zien, moeten wij ze ontvangen in hun bureau. Vroeger was dat niet het geval, niet meer op de cel gaan. Maar momenteel is het niet meer toegelaten om nog op hun cel zelf te gaan. Uiteraard, en daar zijn we nu volop mee bezig hoe daar toch een oplossing voor te zoeken. Uiteraard gaan we zeker proberen naar Pasen toe om ook sacramenten. Er is soms nodig aan een verzoeningsgesprek en er zal zeker ook naar de community moeten we ook, zal er zeker ook een aanbod zijn. Dat is ook dagelijks opvolgen en uiteraard ook in overleg altijd met de directie.
Maar in normale omstandigheden kan u daar bijvoorbeeld ook een eucharistieviering doen?
Absoluut. Ja, we zijn op liturgisch vlak, mag ik wel zeggen, goed actief in de gevangenis in Brussel. Ik spreek nu voor mijn eigen gevangenis waar ik werkzaam ben. Daar hebben wij tot drie vieringen in de week. We hebben op maandag, donderdag en zondag normaal gezien de eucharistieviering. Maar omdat die dus drie vieringen, omdat die eigenlijk maar beperkt kan bijgewoond worden, te mogen maar maximum 25 gedetineerden naar de mis komen. Daar normaal gezien een 150 gedetineerden op de wachtlijst om naar de viering te komen. Dus vieringen, dus we kunnen nooit iedereen wekelijks ontvangen die vraagt om naar de mis te komen. En daarnaast hebben wij ook nog bijbelgroepen. Natuurlijk uiteraard, momenteel is dat allemaal een beetje stilgevallen. Maar er is dus zeker die vraag, er is zeker die nood. En dit is uiteraard, ligt momenteel een beetje stil. Naar de aanloop van de Goede Week toe hadden we een heel programma, alles ligt klaar, maar ja, heel wat niet zou kunnen vandoor gaan, zoals dat ook ja, jammer genoeg voor ons buiten is. Hè. We hadden onder andere voorzien, we hebben een heel mooi kruisbeeld onlangs gekregen, en we hadden dat in de kapel al opgehangen, en we zouden het met Pasen laten inzegen hebben door Monsieur Coqueros, die ook in de viering van Pasen zou voorgaan, maar uiteraard zal dat nu niet kunnen doorgaan. Goed, we zullen het zeker uiteraard zeker voor een later tijdstip voorzien, maar het is wel eigenlijk, ja. Hè.
Nu, de meeste gevangenen, veronderstel ik, hebben ook internet en zo, en computer om te communiceren, of is dat heel beperkt?
Nee, zeker niet internet. Nee? En in sommige gevangenissen hebben ze wel een intranet, dus er is dan een in de nieuwe gevangenissen is er inderdaad qua mogelijkheden, is dat aanbod ruimer zo. Er zijn nu in de nieuwe gevangenissen, hebben ze een intranet, heeft iedere gedetineerde ook een computer of een computer ter beschikking. In onze gevangenis in Brussel is dat niet het geval. Ik werk eigenlijk in een arresthuis. Ik heb de strafhuizen waar de langgestraften zitten. Sint-Gilles, Brussel is een groot arresthuis waar mensen binnenkomen in voorrechtenis. En waar de mogelijkheden dus veel beperkter zijn. En waar er ook een veel groter verloop is. Mensen komen binnen, ze blijven ervoor niet noodzakelijk. Soms worden ze tijdens de onderzoeken terug vrijgelaten als de onderzoeksrechter er de toestemming voor geeft. Ja, goed. Dus er is veel meer beweging in. En het is ook een hele grote gevangenis. We hebben 850 gedetineerden. Onze gevangenissen zijn meestal iets kleiner. 300 tot 400 gedetineerden maximum. En dus Brussel is op dat gebied qua accommodatie, dat is het uiterste minimum.
Dat maakt het nog erger eigenlijk dan?
Absoluut, absoluut. Ja. Er is momenteel ook vooral bij ons, de populatie is... Er zijn heel wat andere culturen, ook mensen uit vreemde landen. Ja, mensen komen vaak ook aan in Brussel. Er is bijzonder veel ook onwetendheid. Mensen snappen niet goed wat er gebeurt. Dat maakt dat er waarschijnlijk ook weer veel stil verdriet is.
Pater Leo, ik had misschien nog één vraag. Kan u misschien nog, om af te sluiten, een boodschap richten? En dan in uw geval vooral naar de gevangenen toe. Misschien zijn er toch die naar de radio luisteren, Radio Maria?
Ja, ik heb dat nog verteld. Hè. Toen ik in Brugge werkte, waren er een aantal gedetineerden die regelmatig naar Radio Maria luisterden. Ik heb zeker ook weet van personeel, van gevangenispersoneel, die luisterde naar Radio Maria en die me dat nog gezegd heeft. Zo. Ja. Die dat zelfs grappig zeggen, zo van...
ik luister. Anders,
je zult wel verbaasd zijn, maar zelfs ik luister af en toe naar Radio Maria. Ja.
Nu, op de radio, de reacties zijn enorm, dus een veel bejaarde mensen die alleen zijn, ook in het woonzorgcentrum, die enorm veel telefoons hebben wij de laatste weken... Of mensen die gewoon bellen, om te kunnen praten. Dus daarom mijn vraag, hebt u nog een boodschap voor al diegenen die zo eenzaam zijn? En natuurlijk in het bijzonder de gevangenen natuurlijk.
Wel, misschien een beetje, als ik een woordje kan nog zeggen, ook delen. En voor iedereen en ook in speciaal voor onze gedetineerden zo naar Pasen toe. Hè. We gaan binnenkort de Goede Week ingaan. Dat is een week waarin we het lijden en het sterven van... Jezus gedenken, dat ook een stukje op ons eigen leven leggen. En dan zou ik zeggen, ook wanneer het ons minder goed gaat, en dat is zeker het geval in de gevangenis, mogen we, en we zien dat vanuit Jezus leven, ook wanneer er fouten en mislukkingen in ons leven zijn gebeurd, tot zelfs onze situatie in de gevangenis, God blijft ook aanwezig in ons leven, zo. En dat hebben we zeker gezien en dan ervaren we jaarlijks in de Goede Week ook Jezus wordt niet alleen gelaten in zijn lijden, tot zelfs in zijn dood zo, zal God hem blijven bevestigen in de liefde. En ik denk dat dat voor ieder van ons het geval is. En specifiek ook voor onze mensen in de gevangenis zo. Dat ze nooit, ondanks dat ze soms die een indruk kunnen krijgen, en nu misschien meer dan ooit, door die afzondering, extra afzondering ook door, dat ze toch nooit alleen zijn. En God hen blijft bevestigen wat er ook gebeurd is in het leven zo. Soms moeten we ons, en ik vind dat heel mooi, dat is een boodschap die Paus Franciscus vorig jaar met Pasen meegegeven. Ik zal het even misschien voorlezen.
Zeker, ja. Ja.
Hij zegt op een bepaald moment, alleen hij die zich verlaagt, begrijpt de verheerlijking van Jezus en kan hem op zijn weg volgen. In de huidige wereld moeten we vaak onszelf tot elke prijs opdringen. We moeten de beste zijn, de meeste realiseren. Maar de paus zegt, soms door je te verlagen, soms door tegenslag in je leven te hebben, begrijp je soms beter, voel je soms beter de weg aan van Christus. Van Christus zo. En ik denk dat dat voor ons ook vaak zo is. We hoeven ons niet noodzakelijk altijd te bewijzen of te presteren. Denk dat vaak ook door onze kwetsbaarheid, in onze kwetsbaarheid te durven gaan staan, zullen we misschien ook beter de weg van Jezus aanvoelen. En zullen we misschien nog ons meer tochtgenoot van hem voelen. Zo. En laat ons dat elkaar toewensen, ook in die moeilijke periode. En ook speciaal, ook, ik denk ook aan de vele mensen, bejaarde mensen die afgesloten zijn van hun familie, hun kinderen zo. Misschien kunnen ze zich daardoor ook een stukje geruggesteund voelen, ja.
Okay. Pater Leo de Weert, mag ik je zeer hartelijk danken voor deze mooie interview en de bemoedigende woorden. En ik wens je verder veel moed toe en mooi werk toe ook onder de gevangenen. Heel hartelijke dank.
Dank u ook aan jou, Jos, en ook aan alle mensen zo van Radio Maria, die ongetwijfeld in deze dagen ook heel belangrijk en ook heel mooi ondersteunend werk verrichten. Dank u wel.